Johannes 17 gaan we lezen. Johannes 17. Ik heb het voorrecht dat ik vandaag spreek en volgende week weer. Hopelijk is dat voor u ook een voorrecht, maar voor mij is dat een voorrecht. Maar eerst wat water hebben, ja. Maar volgende week hebben we avondmaal. Dank je. En volgende week zullen we eindelijk hetzelfde thema gebruiken voor het avondmaal. Maar het zou fijn vinden als u je voorbereidt en nadenkt over wat we vandaag gaan horen. En dan zullen we volgende week daar avondmaal rond vieren. En dan zou het geweldig zijn als u een bijdrage daarbij hebt. En God verheerlijkt voor wat hij voor ons heeft gedaan. Deze tekst lezen we. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn, ik in hen en gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Ja, dat is indrukwekkend. Dat zijn 10 preken. En zo indrukwekkend. Maar de context is ook indrukwekkend. Als u de volgende perikoop bekijkt in hoofdstuk 18, als u uw Bijbel bij hebt, dan staat daarboven gevangenneming. Dus hij bidt dit vlak voordat hij gevangen wordt genomen. Dat is indrukwekkend. Weet u, als u in de Bijbel leest, u moet eens zoeken. Jezus bidt heel vaak, maar hij bidt nooit met iemand anders. Hij bidt altijd alleen. Er is geen passage in de Bijbel waarin we zien dat Jezus in een groep bidt. Nu, wij moeten dat wel doen. De Bijbel is vol van mensen die bidden in een groep. Maar bij de Heer Jezus is dat nooit zo. Als hij bijvoorbeeld in Gethsemane, dan zien we dat, dan zegt hij tegen de discipel, blijf maar hier. Dan neemt hij de 3 mee, Petrus en Johannes en Jacobus. En dan gaan verder en dan zegt hij tegen hen, ik ben zeer bedroefd. Ik ben in ongelooflijke zielennood. Hij zegt, wacht hier, zegt hij. En dan gaat hij verder. En zodra hij buiten het bereik is, valt hij op zijn knieën en zegt hij, Vader, indien het mogelijk ware, laat deze beker aan mij voorbij gaan. Nu, ons is dat geopenbaard door de Heilige Geest, maar de discipelen hebben dat niet gehoord. En dat deed hij altijd. Als de discipelen op de zee waren, bleef hij achter en bad hij. Maar het is wonderlijk dat wij de inhoud van Jezus' gebed weten. Zou ik dat van u mogen weten? Zou dat niet fijn zijn als we dat van elkaar weten? De inhoud van je gebed is een spiegel van je geloofsleven. Van waar je mee bezig bent. Van je prioriteiten. Van dat wat waardevol voor je is. Dus als je een week je gebed zou bijhouden, ja, dan moet je natuurlijk niet van tevoren doen, want dan ga je het programmeren, zo steken we in elkaar. Maar eigenlijk moet je dat nu eens doen, die oefening doen. Waar gaat mijn gebed naar uit? Waar ben ik mee bezig? In die prachtige voordienst die we net gehad hebben, ben ik zo onder de indruk dat we even aandacht voor Afrika hebben gehad, voor de hongersnood. Ja, heb je daar al voor gebeden afgelopen weken? Want dat hoor je voor de radio en ga je dan direct in gebed. Zie je dan direct, oh, straks heb ik weer een heerlijke maaltijd. Waar gaan je gebeden naar uit? Wat is je gebedsleven? Dus je gebedsleven, de inhoud daarvan, geeft weer de kwaliteit van je geestelijk leven. Zoals dat gebeden is net ook, hè, tijdens onze tijd van gebed, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op de aarde. Ja? En wij bidden dat de dingen die in de hemel gebeuren, op de aarde komen. Dat is eigenlijk wat de Heer Jezus hier bidt. Dus dit gebed is, bidt hij vlak voordat hij gevangen wordt genomen. Nadat hij met de discipelen heel veel gesproken heeft, gaat hij in dit magistrale gebed. En wat hij hier schrijft is eigenlijk buitenaards. En ja, ik zou daar uren over kunnen babbelen, want elke halve zin is een preek. En dan zegt hij, en de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt. Weet je wat dat is? Die heb je ontvangen. Dan moet je weten welke heerlijkheid op je is. Want er staat er, die heb ik hun gegeven. De heerlijkheid die op Jezus is, heb ik hun gegeven. En dat heeft een doel. Opdat zij één zijn. Dus de eenheid komt er door de heerlijkheid die op ons is. En daarom moeten wij die heerlijkheid kennen. Daar ga ik straks nog wat meer over zeggen. Hij zegt, opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn. Jezus en de Vader. Daar gaan we volgende week over babbelen. Bij het avondmaal. Dat is indrukwekkend. Die eenheid tussen Jezus en de Vader. Je moet het maar doen, hè? Naar het kruis gaan. Je moet het maar doen, hè? Alles opgeven. In opdracht van de Vader. En dan gehoorzaam zijn. Die eenheid was buitenaards. Daar was geen eenheid in organisatorische zin. Er was ook niet een eenheid in uiterlijke zin. Maar het was een organische eenheid. Dat was dezelfde bron. Dezelfde wezen. Wat Jezus aan het kruis meemaakt, is voor ons mensen het diepste wat een mens kan meemaken. Maar het maakte niet dat zijn handen tot vuisten werden. Zijn handen waren open. Dat zegende de mensheid. Dat was niet dat de armen om hem waren. Met zelfmeelij. Zijn armen waren wijd wagen open. Om de wereld te omhelzen. Omdat die eenheid tussen de Vader en de Zoon, die op het diepste wordt beproefd bij de kruis, ja, een heel groot geheim in zich draagt. Volgende week ga ik daar wat meer over zeggen. Een indrukwekkend geheim, die eenheid. Het kruis toont de mooiste eenheid die er bestaat op de wereld. Opdat zij één zijn, gelijk wij één zijn, ik in hen, weer een nieuwe eenheid. De eenheid tussen Christus en ons. Ik in hen. Gij in mij, dat zij volmaakt zijn tot één. Dat is het eerste. Opdat, de heerlijkheid is ons gegeven, opdat we één zijn. Maar er staat een tweede opdat. Opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden heeft. En dat gij mij hebt lief gehad. Ja, dat is geweldig. Als je voor het kruis staat en de kruisiging ziet en je vraagt aan je buren, zal God deze man lief hebben? Dan zegt iedereen, natuurlijk niet. En Jezus zegt, opdat de wereld erkennen dat gij mij gezonden hebt en dat gij mij lief gehad hebt. Ja, dus Dus dat kruis is een uiting van Gods liefde. Gods liefde naar Jezus en ook naar ons. En dan staat er, en dat gij hen lief gehad hebt, gelijk gij mij lief gehad hebt. Ja. Dus de Vader heeft de Zoon lief en de Vader heeft u lief. Eenheid, dat is weer een eenheid. Er is geen verschil tussen. Gij zijt geliefde. Gij zijt niet lief. Maar gij zijt geliefde. Omdat de Vader ons lief heeft, zo lief die Jezus had. Ja, nou dat bidt Jezus vlak voordat hij gekruisigd wordt. Dat is toch buitenaards. Dat is zo mooi. En nog een belangrijke gedachte is dit. En de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, daar begint alles mee. Die heerlijkheid die bepaalt dat wij één worden, dus die bewerkt iets in ons. Maar dat niet alleen, die bewerkt ook iets in de wereld. Die bepaalt de opinie over God in de wereld. Hoe denken de mensen op straat over God? Dat bepaalt de religieuze mensen in hun actie. Want de mensen hebben de Bijbel niet. Op dit moment in ons land wordt de opinie over God bepaald door de aanslagen. God is een verschrikkelijke God. En dus de mensen moeten niks van God hebben. Moeten ook niks van godsdienst hebben. Ik las een artikel en daar schreef een of andere Hotemotoot, weet je wel, die deskundige. En die schreef, ik vind het prima als christenen voedsel uitdelen. Maar laat het daar alstublieft bij blijven. Niet meer. Voedsel uitdelen, dat is goed. Laat ze voedsel uitdelen. Kleren geven. Maar dat is een goede zaak. Maar verder alstublieft, hè. Laat ze niet denken dat ze iets te vertellen hebben. Want er komt alleen maar oorlog van. En ja, oppervlakkig hebben ze ook een punt, niet waar? Maar hier staat dat de heerlijkheid die God ons gegeven heeft, ons één maakt en ook de opinie bepaalt. Nou, laten we even over die opinie hebben. Dat is prachtig in de Bijbel. Ik heb het je misschien wel eens verteld. Daniël is iemand die een schitterend voorbeeld is. Daniël is een jonge knaap van 17 jaar, dient Yahweh, is vanuit Israël overgeplaatst naar Babel, is een heel intelligente jonge man en die wordt gespot en die wordt apart gezet en die komt in het traject om... Ja, het grote Babylonische Rijk, om daar iets voor te betekenen. Komt daar op het hoogste niveau, onder de koning, met 120 mensen die hij leidt. Een ministerraad van 120 mensen. Die zijn allemaal jaloers op hem. En die maken een valstrik, zodat hij in de leeuwenkuil terechtkomt. Komt in de leeuwenkuil terecht. Nou, Daniël, die... wordt door de koning in de leeuwenkuil gedaan. Omdat het een wet is van Meden en Perzen. En die wetten hebben als kenmerk dat ze nooit herroepen kunnen worden. Als er een handtekening staat, kan dat niet herroepen worden. Dus die valstrik is gelopen. De koning is gepaaid. Die was duidelijk over te halen. Die was corrupt. Als dat maar om zijn eer ging, wilde die alles doen. En zo luisterde zij... hem in die val om zijn geliefde Daniël, want hij hield van Daniël, om die te doden. En de koning persoonlijk begeleidt Daniël naar de leeuwenkuil. Je moet hem maar lezen in Daniël 6. Heel mooi. En dan zegt hij dit. Daniël zegt hij. De God die jij dient, die zal je redden. Oh, wat een opinie. Had die man ooit de schriften gelezen? Nooit. Maar wat had hij dan gezien? Ja, Daniël gezien. De heerlijkheid van God op Daniël. En die heeft gezegd, die heerlijkheid is zo groot. Hoe had hij dat dan gezien? Wel, dat had hij gezien doordat dat in Daniëls leven zijn hoogste prioriteit was. Toen die 120 mensen hem onderzochten, wie Daniël was, konden ze geen zonde in hem vinden. En toen hebben ze dan in zijn gebedsleven, hebben ze hem gepakt. En ze hebben gezegd, koning, u moet aanbeden worden en niemand anders mag aanbeden worden. Geen andere god en iemand die dat toch doet, moet de leeuwenkuil in. En Daniël, God van Daniël, was hoger, groter, belangrijker dan Daniël zelf. Dan zijn job. Dan zijn status. Want hij had de heerlijkheid gezien. Nou, dan wordt die kuil met die leeuwen, dat waren hongerigen, die zaten op hun honger, hè, die leeuwen, hè, die kregen weinig te eten. Hè. En Daniël wordt erin geworpen en dan wordt daar een steen over gelegd, daar wordt een zegel op gedaan. Ik weet niet of u in de Bijbel nog zoiets vindt, een steen die verzegeld wordt en die bewaakt wordt. Nou, en dan gaat de koning naar huis, hij kan niet slapen en er staat in de Bijbel dat hij niets liet komen voor zijn vermaak. Hij kon nooit, die koning kon nooit een avondje alleen zijn, alleen met zijn gedachten. Die moest zich altijd laten vermaken door allerlei prikkels. Maar dat deed hij niet, hij was in diepe rouw. En dan, na verloop van tijd, de volgende morgen, het eerste wat hij doet is naar het graf gaan. Laat het zegel verbreken, mocht hij alleen. Laat de steen wegrollen en dan zegt hij dit. Daniël. Jammer, jammer. Daniël, zegt hij. Jammer, Daniël is in de leeuwenkuil. Heeft de God die jij dient, je bevrijd? Wauw, dat is heerlijkheid. Dat had Daniël bepaald in die gedachten van die koning. Die koning had Daniël geobserveerd. Die zegt, wauw, dat is wat. Dat is wat. Dat is heerlijkheid. Die heerlijkheid die op Daniël was, bepaalde de opinie van de koning over de God van Daniël. Op uw werk bent u diegene die de opinie bepaalt over de God die u dient. En als uw eer hoger is dan uw God, dan is iedereen die concludeert, die zegt, Allah, de enige God in zijn leven is die zelf. Maar als je een offer brengt, met liefde, zoals Daniël. Want dan is het ook opvallend, wat Daniël terugroept naar die koning. Moet je eens lezen, dat is prachtig. Wat zou ik teruggeroepen hebben, als ik daar in die leeuwenkuil zat? Ja, jij laat je omkopen, dom oor. Maar mijn God is sterker dan jij. Dat doet Daniël niet. Daniël heeft geen ambities. Daniël zegt, o koning, leef in eeuwigheid. Dat zegt hij. O koning, leef in eeuwigheid. Daniël was een man die niet zelf zijn positie verwierf door ellebogenwerk, maar die het ontvangen had door de heerlijkheid. Nou, die heerlijkheid, waar heb Jezus het nu over? Hij zegt, en de heerlijkheid die gij mij gegeven hebt, heb ik hun gegeven. Nou, heel dit hoofdstuk gaat over, dit gebed gaat over die heerlijkheid. Moet u maar kijken, hoofdstuk 17 vers 1. Toen sprak Jezus en hij hief zijn ogen ten hemel en zei de Vader, de ure is gekomen, verheerlijk uw zoon. Opdat uw zoon u verheerlijke. Dus daar bidt hij voor. Hij zegt, Heer, het uur is gekomen dat ik verheerlijk ga worden. Dat is de kruisiging. Maar daar bidt hij voor. Dus de kruisiging is bij de Heer Jezus verheerlijking. Hij zegt dat, verheerlijk uw zoon, weer die opdat uw zoon u verheerlijke. Nou, dat is gebeurd. In Gethsemane bidt die Vader, kunt u deze beker aan mij voorbij laten gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En toen heeft God hem verheerlijkt. En je ziet dat hij als een koning naar het kruis gaat. Geen enkel gebed meer over zichzelf. Maar, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Helemaal in de kracht van de Heilige Geest en helemaal gericht op de Vader. Dus die verheerlijking is de kruisiging. Maar natuurlijk in die kruisiging ook de opstanding. En in die opstanding ook de verheerlijking, de hemelvaart en het zitten aan de rechterhand van God. Maar het begint met die kruisiging. Die kruisiging, die opstanding en dan de verheerlijking in de hemel. Nou, en die heerlijkheid, zegt hij, die heb ik hen gegeven. Wij zijn die weg met hem meegegaan. Want hij zegt dat zo prachtig hier. Ik in hen en gij in mij. Hij was in ons, of wij waren in hem. Wij zijn met hem gekruisigd. Wij zijn met hem opgestaan. En wij zijn met hem ten hemel gevaren. Efeze hoofdstuk 2 vers 6 zegt dat laatste ook. Moet je maar luisteren. Daar staat zo prachtig. Daar staat er. Gij zijt medelevend gemaakt met Christus. Door genade zijt gij behouden. En heeft ons mede opgewekt. En mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten. In Christus Jezus. Dus wij zijn met hem gekruisigd. Wauw. Dat gaan we volgende week gedenken. We zijn met hem gekruisigd. Dus kom als gekruisigde. Draag zijn heerlijkheid. Zeg, wauw, hier sta ik. Ik heb mijn ambities afgelegd. Ik heb mijn eer afgelegd. Ik heb mijn hoogmoed afgelegd. Ik wil doen wat hem behaagt. Kom zo. Laat die heerlijkheid deze week op je zijn. In je gezin. Daar waar spanningen zijn. Gaat op de laagste plaats zitten. En ervaar de heerlijkheid van Christus. Dat je ter wille van je gezin, van de welzijn van je kinderen, van je man of je vrouw, die plaats inneemt. Dat sterven naar jezelf. Dat ten onrechte willen lijden. Dat was Jezus' heerlijkheid. Toen heeft hij een naam gekregen, boven alle naam. Heeft hij gekregen. Heeft hij niet gepakt. Daar heeft hij niet op zijn strepen gestaan. Daarom heeft God hem uitermate verhoogd en een naam gekregen boven alle naam. Dat krijg je. Dat weet je zelf helemaal niet. Moet je ook nooit mee bemoeien. Je moet je bemoeien met die laagste plaats. Dat is een opdracht. En dan staat er, en dan hebben wij een plaats gekregen in de hemelse gewesten. En daar is hij nu. En hij is daar gekroond als Heer. En hij regeert over de aarde. En hij komt weder. En wij komen met hem weder. Dat leert de schrift. Dus op dit moment is het zo dat ons leven reeds in die hemelen zijn. Dat ons leven reeds mede een plaats gekregen hebben in de hemelse gewesten. Dat is heerlijkheid. Dat is in je denken heerlijkheid. Ja. Die laagste plaats en ten onrechte willen lijden is heerlijkheid. Als Daniel die heerlijkheid niet ervaren had, had hij advocaten gepakt en dan had hij al die 120 mensen had hij voor het gerecht gedaagd. Weet ik het allemaal, had hij chaos veroorzaakt. Nu spreekt hij al 4000 jaar en inspireert miljoenen mensen wereldwijd. Om die ene ware God. Die heeft de opinie neergezet over de God van Israël, die buitenaards is. Die heerlijkheid die op ons is, bepaalt de opinie in de wereld over de God die wij dienen. En de Jezus doet dat in alle volmaaktheid. Het kruis, de kruisiging, bepaalt het karakter van God. Daar gaan we volgende week over praten. Over hoe dat karakter van God bij het kruis zo tot uitdrukking komt. Waarom moest die kruisiging zo plaatsvinden? Waarom geweld bij de kruisiging? Waarom kon Jezus niet gewoon op een sterfbed sterven? Met zijn geliefde rondom zich en met pijnbestrijding. Waarom was er zoveel pijn op Golgotha? Waarom wilde hij niet drinken van die pijnbestrijding? Want die wijn die was pijnbestrijding. Wilde hij niet? En waarom niet? Wat was nu eigenlijk de diepe oorzaak daarvan? Was dat eigen wijsheid? Was dat zijn eer? Of zit daar iets diepers achter? Ja, daar zit iets diepers achter. Natuurlijk. Nou, die opinie wordt daarvoor bepaald. Maar moet je eens weer naar Johannes 17 teruggaan. En dan zegt hij in vers 24, ik wil, dus daar bidt hij, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij mij zijn. Dat is wat hij wil. Daar zegt hij, dat is wat ik in mijn doel heb. Dat is mijn doel. Ik wil dat waar ik ben, ook zij bij me zijn. Nou, of hij daar nou voor naar het kruis moest gaan, dat maakte hem niet uit. Wel, maakte hem wel uit, maar dat veranderde zijn wil niet. De prijs die daarvoor betaald moest worden, die betaalde die. En dan zegt hij, en ik wil dat zij mijn heerlijkheid aanschouwen. Wauw. Dus als u naar de hemel gaat, is dat niet voor uzelf, is dat voor Jezus. Om zijn heerlijkheid te aanschouwen. Nou, hoe gaat dat nu? Ik zie daar verschrikkelijk naar uit. Want ik snap daar niks van, hè? Die heerlijkheid, hè? Maar daar hebben we de eeuwigheid nodig om die heerlijkheid te openbaren. Ik heb me dat wel vaak afgevraagd. En een van de mooiste teksten in de Bijbel wat mij betreft over dit onderwerp is wat ik net gelezen heb, Efeze 2 vers 6, maar dan vers 7. Daar staat dat wij mede een plaats gegeven in de hemelse gewesten in Christus Jezus om, en dan komt het, in de toekomende eeuwen de overweldigende rijkdom van zijn genade te tonen. Naar zijn goedertierenheid over ons in Christus Jezus. Dus in de eeuwigheid wordt de heerlijkheid van Christus zichtbaar in de overweldigende genade die u ontvangen hebt. Hier op aarde. Laat ons daar eens concreet over babbelen. Ik heb niks in mijn hoofd. Maar u hebt een geheim leven. U hebt een hele donkere kamer in uw leven. Die niemand weet, behalve God. Niemand van u heeft dat als een voorbeeld. En uw handelen wordt helemaal bepaald door die donkere kamer. U acteert de hele dag. Want u bent als de dood dat iemand die donkere kamer ziet. En u gaat aan het avondmaal. U prijst God met prachtige liederen. U zingt dat hij alomtegenwoordig is. Dat hij alwetend is. Maar die donkere kamer is compleet afgeschermd. Daar kan niemand bij. Ook God niet. Voor jouw gevoel. Maar je bent een christen. Je bent iemand die van God houdt. En al je gebeden, die gaan over die donkere kamer. Niemand kent jouw gebedsleven. En als er iemand is, als je in het openbaar bent, aan het bidden bent, dan acteer je. Niet bid je wat in je hart is. Maar je bidt wat me in de groep doen, wat je geleerd is. Maar er is geen innerlijke kracht. Er is geen eenheid, maar er is veelheid. Er is duizendheid in je. Je gedachten zijn anders dan je gevoelens. Je verstand is anders dan je hart. Er zijn in je hart vele doelen. uiteindelijk maar één doel. Ik wil niet hebben dat men die duistere kamer ooit ziet. Ik wil sterven met die duistere kamer. Dat moet mee het graf in. En dan komt u in de eeuwigheid. En dan kom ik bij u in de hemel. We gaan een praatje hebben. Maar in de hemel hebben we allemaal een uitstalkast, een etalage. Allemaal. Je hebt daar dus een prachtige uitstalkast, ontworpen door de Heere God, die helemaal bij jou past. En in die uitstalkast zitten alle bewijzen van genade die God jou in het leven hebt geschonken. En ik kom daar voor te staan. En ik kijk. En ik ontdek die donkere kamer. En ik val op mijn knieën. En ik prijs Gods genade. Wauw. Dat God jou zo bewaard hebt. Dat God jou zo lief hebt. Geen enkel oordeel over die donkere kamer. Want ik ken uw geschiedenis niet. Ik weet niet welke pijnen er zijn. Ik weet niet welke angsten er waren. Maar in de eeuwigheid geen veroordeling. Alleen maar heerlijkheid. En je valt op je knieën in aanbidding. Heer Jezus Christus. Dat u dit verborgene, terwijl u alles wist, niet hebt gebruikt om te oordelen, om te vernietigen. Maar u hebt geleid, u hebt bemoedigd, u hebt aangemoedigd. En u hebt gezegend. En daar zal een lofprijzing zijn. Bij elke stent die u bezoekt. En je doet in de eeuwigheid niet anders dan de stents bezoeken van de mensen. En dan kom je bij iemand die een prachtige uitstalkast hebt. En die in zijn leven 40 jaar in de gevangenis hebt gezeten. Vreselijke martelingen hebt meegemaakt. En dat is allemaal uitgestald. En al een keer wordt gezien hoe de heerlijkheid Gods het, de mensen het in staat maakte zo diep te lijden. En dan komt Herentaals, de gemeente van Herentaals. Ze zijn een apart plaatsje in de hemel zo, ja, Herentaals, al die mensen. En dan zien we hoe we ruzie met elkaar gemaakt hebben. En hoe hij ons bij elkaar heeft gehouden. En hoe er waren die... Ja, die in Christus gekomen zijn vanuit een duisternis. En door de werking van de gemeente mogen komen in meer licht. Dat is allemaal zichtbaar. En daar wordt geen enkele naam een hogere naam gegeven. Er is maar één naam die hoger is. En dat is de Heer Jezus Christus. En nu zegt hij in Johannes 17, ik wil dat ze mijn heerlijkheid zullen gaan zien. En je zal eraan moeten, hè? En ik hoop dat je het nu al ziet. Als je het nu ziet, ben je een gelukkig mens. Zelfs al zit je in de gevangenis. Zelfs al heb je een moeilijk leven, ben je een intens gelukkig mens. Want die heerlijkheid van Christus, die gaat van het kruis naar de opstanding, naar de verheerlijking en naar eeuwige aanbidding. En dat is nu reeds onze zegen op aarde. Als wij de heerlijkheid van God mogen zien. En ik bid zo dat we daarin mogen groeien. Dat in alles wat u meemaakt, u zoekt naar die heerlijkheid die op u gelegd is. Opdat de wereld erkennen. Dat Jezus gezonden is. Naar de wereld. Dat is het beste voor evangelisatie. Stop met te spreken tot je buren over Christus waar je ruzie mee hebt. Zwijg. Maar doe het met uw daden. En als ze dan vragen, omdat ze de heerlijkheid zien van de God die u dient, zijn ze klaar om op de knieën te gaan voor deze God. Zo. Opdat ze één zijn. Gaan we volgende week nog over babbelen. Waarschijnlijk. Hopelijk. Vermoedelijk. Opdat ze één zijn. Gelijk wij één zijn. Mooi, hè? Amen. Ja. We danken u, Heer, voor dit gebed. We willen u echt ervoor danken. We willen u daarvoor prijzen. O God, wat is dit buitengewoon. En wat verheft ons dit in ons kleine leven, in ons gebroken leven. In ons leven dat geen energie meer heeft om verder te gaan. Maar uw genade is des te groter. En eens komt het openbaar. En zullen wij uw heerlijkheid zien en alles wat u aan ons hebt gedaan. Glorie voor uw eeuwige naam. Halleluja.